Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij Het Uur. Dit uur praat ik met Hein de Haas. Hij heeft een boek geschreven, Hoe migratie echt werkt. Daarin worden vele mythes ontmanteld. Linkse stokpaardjes, rechtse stokpaardjes. Een heleboel dingen die je dacht dat waar waren, maar het helemaal niet zijn. Het werd een internationale bestseller en het doel van het boek is om het debat los te trekken. Maar er zijn ook zorgen. De rechtsstaat die zal door de retoriek worden ontmanteld, is een van de zorgen die de hoogleraar hier heeft geuit. En dat is een hoogleraar die zelf vorige week nog aan de formatietafel zat met de formerende politici. Welkom bij Het Uur met Hein de Haas. Hein de Haas, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
Fijn om hier te zijn.
Ja, we hebben elkaar eerder gesproken net toen het boek uitkwam. Maar wat er sindsdien is gebeurd is eigenlijk onvoorstelbaar. Het boek wordt op allerlei plekken geciteerd. Het wordt heel goed verkocht. 10e druk alweer.
Ja.
En in hoeveel talen is het inmiddels vertaald?
6 al en het wordt nog in 12 meer talen. 6 meer vertalen vertaald, dus 12 in totaal.
12 talen, nou, ja. dat is heel uitzonderlijk. Dus je hebt iets geraakt, een snaar.
Dat hoop ik, ja.
Is het waar dat je vorige week bij de formatie, wat allemaal achter gesloten deuren plaatsvindt, dat jij achter die gesloten deuren was uitgenodigd om iedereen bij te praten?
Ja, door het kabinet van de informateurs was ik uitgenodigd om de formerende partijen bij te praten over asiel en migratie. En daar heb ik toch maar aan gehoor aan gegeven. Eerst met een beetje twijfel, want ik heb als burger van dit land, even niet als wetenschapper, wel bedenkingen bij de normalisering van extreem rechts. Dus daar heb ik even over nagedacht. Maar toen dacht ik, ja nee toch, ik heb 30 jaar onderzoek naar migratie gedaan. Ik deel toch heel graag mijn inzicht en ik hoop toch iets meer nuance in het debat te brengen. En ook ergens iets meer realiteitszin, want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.
Je dacht, dit is toch ook wel een kans om die mensen een keer een klein beetje realiteitszin aan te praten.
Ja, ik bedoel, ik mag bedenkingen hebben bij het proces, maar ja, er zitten toch ook wel mensen om tafel, hoop ik, die ook wel luisteren naar feiten. Dat hoop je althans. Want als ik vind dat ik het een kans moet geven. Ik moet niet bij voorbaat denken, nou ja, het is een verloren race. Ik ben in de loop van mijn onderzoek vrij sceptisch geworden over het vermogen van de meerderheid van politici om echt ook ongewenste feiten aan boord te nemen. Maar ik heb die hoop toch niet helemaal opgegeven dat uiteindelijk de reden ook alweer een rol gaat spelen. Dus ik vind dat ik dat wel een kans moest geven.
Hoe gaat zoiets dan? Want dan kom je binnen in een gebouw en dan dat is allemaal een beetje geheimzinnig naar ik aannemen. Zitten daar dan de formerende fractievoorzitters?
Ja, en hun secondanten in dit geval. Mensen die zich met migratie en asiel bezighouden. En dat gaat vrij zakelijk. Ik bedoel in de zin van, je krijgt ruimte om een presentatie te geven. Ik heb een soort overzicht gegeven van migratietrends in Nederland en ook voornaamste oorzaken van immigratie, zowel asiel als niet-asiel gerelateerd. En wat je op basis daarvan kunt zeggen over, ja, hoe krijgen we meer grip? Want dat was toch wel een beetje het parool in de campagne en ook wel van de formerende partijen. En nou, daar heb ik het gewoon, dat kun je ook in mijn boek lezen, heb ik het een en ander over gezegd, van wat ik daar vanuit de wetenschap zeg maar over kan zeggen. In hoeverre en op welke manier je dan die grip zou kunnen vergroten. Dus ja, daar kreeg ik gewoon wel ruimte voor. En er werden ook gewoon vragen gesteld. Het was niet een politiek debat of zo.
Dus Wilders heel kalm en beheerst ineens over het thema migratie?
Nou ja, ik bedoel, ik ga niet zeggen wie wat nou precies zei. Maar nee, dat gesprek maakte op mij niet de indruk van een soort gevecht. Of dat je er. je kreeg wel de ruimte om je verhaal te doen en op vragen te beantwoorden. Wat men daar eigenlijk uiteindelijk van weet en hoe verre politici dat meenemen, is natuurlijk een heel ander verhaal. En daar ben ik nog steeds wel vrij sceptisch over. Ook het nieuws volgende sindsdien. Dat sommige boodschappen natuurlijk minder welkom zijn. En dat zien we wel vaker. En dat is ook een beetje de politiek eigen natuurlijk. Dus ik verwacht niet dat men nu opeens roept van, oh, we hebben nu naar het onderzoek geluisterd, we gaan alles veranderen. Dat verwacht ik absoluut niet.
Maar de take-home message zou denk ik zijn van het boek, doe niet zo hysterisch.
Er is geen reden tot paniek, ja. De tweede is, ik heb eigenlijk 3 take-home messages eigenlijk. De eerste is van, er is geen reden tot paniek. Dus de tsunami en vloedgolf retoriek, die verhoudt zich niet echt tot de realiteit. Tweede, er zijn wel reden tot zorgen. Als we zien wat er aan de grenzen gebeurt en hoe arbeidsmigranten worden uitgebuit. Natuurlijk is dat reden tot zorg. In sommige gevallen ook, ja, grote concentraties van asielzoekers op één plek of sommige Haagse wijken, dan heb je natuurlijk wel problemen. Alleen die worden dan zo uitvergroot alsof dat representatief is voor het geheel. En de derde is eigenlijk, er is reden tot hoop en optimisme. In de zin van, het is een soort mythe dat de groei van extreem rechts een soort indicator is dat de publieke opinie in Nederland en in Europa meer in het algemeen steeds meer richting anti-immigratiebeleid schuift. Als je naar opiniepeilingen kijkt, er is een heel goed onderzoek, dat heet het European Social Survey, dan zie je eigenlijk dat mensen vooral heel gemengd denken over migratie. Maar als je naar lange termijn trends kijkt, zie je eigenlijk niet dat een steeds groter deel van de bevolking tegen migratie keert. Sterker nog, de mensen wat, zeg maar, wat genuanceerder tussen heel positief en tussen heel negatief denkt, lijkt eigenlijk eerder te groeien dan te krimpen. Dus ik heb zelf de indruk dat het politieke vertoog wat we nu toe krijgen gediend en de hele framing van het debat, ja, het lijkt uit te putten. Je ziet ook dat ook in steeds wanhoperige maatregelen van regeringen om migratie dan maar tegen te houden. En dat lukt dan steeds niet. En misschien ben ik een onverbeterlijke optimist, maar ik heb het gevoel, en dat merk ik ook wel aan reacties op mijn boek ter linker en rechterzijde, dat we misschien wel toe zijn aan een ander verhaal. Een andere manier om tegen dit fenomeen aan te kijken. Want evident, de politiek van de afgelopen 30 jaar, kijk maar naar het Europees buitengrenzenbeleid, heeft niet bepaald gewerkt. En dan moet je toch, wat je ook vindt, meer, minder, andere migratie, toch eens moeten gaan nadenken, hebben we het misschien niet helemaal verkeerd begrepen.
Maar dit is heel wonderlijk, want ik heb de indruk dat politici de kiezer naar de mond praten, maar dat de kiezer er dan eigenlijk door genuanceerder in staat dan die politicus denkt. En dat is een rare situatie, want het wordt een soort cirkel. De politicus die biedt een bepaald frame aan. Ja. Massa, tsunami, dat soort woorden. En het publiek neemt dat ook een beetje over. Maar de politicus doet dat omdat die denkt dat zijn kiezer dat wil horen. Dus daar is een heel gek soort miscommunicatie gaande dan.
Voor extreem rechts klopt dit. Kijk, als je even teruggaat in de tijd, blijkt ook uit allerlei langdurig opinieonderzoek dat het wederom een mythe is dat in de jaren 70 of 80 niet een flink deel ook van de Nederlanders of Europeanen migratie veel minder zag zitten of helemaal geen migratie wilde. Dat sentiment heeft altijd bestaan. Alleen je hebt eigenlijk tot de jaren 90 geen echte partijen gehad, behalve in Frankrijk, dat kwam er al wat eerder op met Jean-Marie Le Pen. Je hebt niet echt partijen gehad die expliciet op die antimigratieagenda gingen staan. En dat kun je politiek begrijpen omdat zowel binnen klassiek links als rechts de meningen eigenlijk heel erg verdeeld zijn over migratie. Want linkse partijen zijn traditioneel gespleten tussen de vakbondsvleugel die eigenlijk tegen arbeidsimmigratie was. En ik noem het maar meer de liberaal-humanitaire stroming die diversiteit eigenlijk heel positief vindt. Die vindt vooral dat vluchtelingen rechten moeten krijgen. En op rechts is ook intern gespleten. Want je hebt natuurlijk wat je vaak hoort in de retoriek op rechts, is de cultureel conservatieve argument. Het moet niet te veel worden, want onze identiteit en cultuur. Maar natuurlijk het bedrijfsleven heeft een enorme lobby ook binnen rechts. En die is juist heel erg voor open grenzen. Dus dat was eigenlijk een issue wat de eigen achterban te veel verdeelde. En dat verklaart ook waarom op klassiek links en rechts niemand met dat thema echt aan de haal durfde. Nou, dat begon een beetje te schuiven in Nederland met Bolkestein. Maar natuurlijk vooral met de opkomst van Wilders en Fortuyn en op extreem rechts heb je dus partijen gekregen, maar dat zie je ook elders in Europa, die zich exclusief op dat issue zijn gaan richten. En wat ze eigenlijk gedaan hebben, is de anti-immigratiestem die al bestond, zowel bij klassiek links als klassiek rechts hebben weggetrokken. Dus er zijn behoorlijk ook wat ex-PvdA-kiezers die richting PVV zijn gegaan. Maar ook de VVD voelt die zuigkracht, zeg maar. Binnen zeg maar de rechtse vleugel van de VVD richting die PVV.
Er was een soort gat in de markt ontstaan. Wat ik interessant vind aan jouw boek en jouw betoog, je richt je niet alleen tegen rechts en niet alleen tegen links, maar tegen allebei. Ja. Je werpt mythes aan beide kanten omver, heilige huisjes aan beide kanten omver. Je bent volgens mij ook niet weer zo'n hoogleraar die zegt, gooi de grenzen maar open en migratie is alleen maar positief.
Nee.
Dat is ook niet aan de hand.
Nee.
Het is eigenlijk gewoon een optelsom van decennia lang onderzoek dat te lang genegeerd is.
Ja.
Maar wat ik me afvroeg, wat was het Eureka-moment? Als er zo'n Eureka-moment was, wat was het moment dat je ineens dacht, wacht, we zitten met z'n allen op het verkeerde spoor?
Ja, nou, dat kan ik wel vertellen. Het staat ook in de inleiding van mijn boek. Ik was, ik doe al in, zoals ik heb verteld, een jaartje of 30 onderzoek. Ik zat destijds in Oxford bij het Internationaal Migratieinstituut daar. Ik was net terug in Nederland. Ik heb daar toen 10 jaar gezeten, vanaf 2006. En ik was in 2015 teruggekomen. Midden in die, toen heel veel Syriërs naar Europa kwamen, ook naar Nederland. Dus het was een andere crisis, zeg maar. Politieke crisis die we rond het thema asiel hadden. En ik werd al snel debatten ingezogen. En ik was ergens in Zuid-Limburg, ik meen in Maastricht, in een debat met publiek. Een journalist leidde dat. Ik zat in een soort panel. Asieldeskundige, ikzelf, iemand van een actiegroep tegen asielzoekers. Ik geloof iemand van een actiegroep voor asielzoekers. En ik had zo'n ontevreden gevoel. Ik denk, waarom lukt het me niet? En ik was ook wel eens eerder, ook in Nederland, in het Verenigd Koninkrijk, aan debatten meegedaan op radio en tv. En ik kwam eigenlijk altijd met het gevoel uit zo'n debat van, ja, dit werkt niet. En ik kon er niet de vinger op leggen, wat werkte er niet? Ik vond mezelf zo ineffectief eigenlijk om een bijdrage te leveren aan het debat. Totdat in dat debat dus in 2016 de debatleider vroeg, wie is met professor De Haas voor migratie en wie is er tegen naar het publiek? En dan moesten handen opsteken. En dat was toen bij mij het kwartje viel. Toen heb ik ook de debatleider onderbroken. Toen heb ik ook, ik weet vrij letterlijk nog wat ik zei. Ja, dit is nou steeds het probleem. Die framing en pro en anti, daar gaat het steeds fout. Zo kun je toch geen serieus debat over migratie voeren? En dat was voor mij wel het punt dat het kwartje viel. En ik denk dat ik toen eigenlijk al besloten heb van, nou ja, toen werd mij bewust wat de fout is. Het is de hele pro-anti-framing. He, want je vraagt als debatleider of journalist, als aan een econoom ook niet of hij of zij voor de economie is.
Wie is er voor of tegen de economie?
Ja, of voor markten of voor het weer of zoiets.
Voor het milieu of tegen het milieu.
Ja, en toen dacht ik, ja, maar dat is het ook. Want wat je in de politiek heel sterk ziet, is natuurlijk een heel sterk anti-kamp hebben we nu. We hebben ook nogal een pro-kampje, zeg maar meer de D66-achtige hoek moet je dat zoeken. En ook bedrijfsleven soms en open grenzen coalitie aan links. Maar die anti is heel sterk geworden, maar het polariseert heel erg rond dat pro-anti. Maar dat is natuurlijk niet een serieuze manier om over zo'n onderwerp te praten. Want de realiteit is, het is er. He, dus migratie is van alle tijden. En het zal er ook blijven.
Het is deel van de menselijke soort. Ooit vertrokken uit Oost-Afrika, de wereld overgegaan. Ja. Mensen bewegen nou eenmaal.
Ja, en zeker als maatschappijen sterk veranderen, allerlei transformaties doormaken, zie je hele sterke migratiebewegingen, bijna onvermijdelijk. Het beste voorbeeld daarvan is wel de migratie van platteland naar de stad, die vele malen groter is dan de internationale migratie. Je hebt natuurlijk in Nederland en heel Europa ook dat proces doorgemaakt, vorige eeuw. En dat vindt zich nu ook binnen heel veel ontwikkelingslanden plaats. De afgelopen 50 jaar zijn er meer mensen binnen China gemigreerd, van kleine steden, dorpen naar grote steden, dan internationale migranten in de hele wereld. En je kunt je dat hele proces van modernisering, industrialisering ook helemaal niet voorstellen zonder migratie. Dus of je het nou leuk vindt of niet, dat steeds meer mensen in steden zijn, bovenop elkaar zijn gaan wonen. Het is een onderdeel van het proces.
Maar er zit een soort naïeve ontkenning in. Dat het er altijd zal zijn, maar ook de ontkenning dat het gewoon een feit des levens is. We gaan migratie stoppen. Daar zit een soort naïeve ontkenning in.
Ja, maar dat wil dus ook niet zeggen dat je er niks aan kan doen. Dus je kunt dat best wel binnen marges. Dus als je zegt ik ga het helemaal stoppen, ben je naïef. Ja, tenzij je een totalitaire staat creëert. Ik bedoel, ik denk het enige land in de wereld wat echt tot totale migratiecontrole in staat is, is Noord-Korea. Maar dat zegt ook eigenlijk wel genoeg. He, we herinneren nog hoe boos heel veel mensen werden met corona. Toen ons enige beperkingen in de bewegingsvrijheid werden opgelegd. Dat is eigenlijk niet voor te stellen binnen een niet zelfs binnen een normale autoritaire staat is dat niet voorstelbaar. Een totalitaire condities moet je creëren. Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Open grenzen is ook naïef. Want we leven nou eenmaal in een wereld van natiestaten. Waar burgerschap aan bepaalde plichten en rechten is verbonden. En je zou een soort wereldregering moeten creëren. Wil je eigenlijk totaal vrije migratie in de wereld hebben. Dus dat is ook een soort utopie. Het is misschien leuk om daarover na te denken, maar het is niet erg bruikbaar als echt voorstel hoe nou verder. Maar het fundamentele punt is het volgende. Dat de illusieretoriek, bijvoorbeeld asielvraagstuk. Ja, hoe moeten we dat oplossen? Die vraag is me heel veel gesteld de afgelopen half jaar. Mijn eerste antwoord is, wat bedoelt u met een oplossing? Dus ja, als er een oorlog in Oekraïne uitbreekt of in Syrië, en dat ligt allemaal relatief dichtbij waar wij wonen, kun je er vergif op innemen dat daar een klein maar substantieel deel van ook hier terechtkomt. De vraag is, hoe ga je er dus best mee om? Hoe kun je het beste managen? Maar als je het gaat wegdenken, en dat zien we eigenlijk het meeste, het wegdenken, gekoppeld aan oplossingen die of niet effectief zijn of totaal contraproductief, spant het paard volledig achter de wagen. Dus als je in zekere zin niet accepteert dat het er is, en als je accepteert dat het er is, kun je ook analyseren wat zijn die oorzaken van die migratie. En als je die echt begrijpt, zou je natuurlijk best wel een beetje aan die oorzaken kunnen sleutelen. En dan kom je tot beleid wat veel realistischer is. Maar als de premisse is van ja, ik denk het weg of ik wil het niet, dan steek je eigenlijk je kop in het zand en dan kom je niet tot een oplossing.
Het is wel interessant. Veel mensen mopperen kort door de bocht op de buitenlanders. Als morgen alle vermeende buitenlanders, van wie de meeste niet echt buitenlanders zijn, het land zouden verlaten omdat ze een beter aanbod elders krijgen, dan stort dit land onmiddellijk in elkaar.
Hebben we in de corona gezien, hè? Dat was eigenlijk een mooie testcase. Want zeg maar de hooggeschoolde arbeid, overwegend door in Nederland geborenen gedaan, die konden allemaal vanuit huis werken, maar wie bracht je pakketjes langs? En wie plukte die tomaten en wie slachtte dat vlees en wie bereidde die maaltijden en wie bracht dan die dingen allemaal langs? Dat waren grotendeels migranten, sommigen ook zonder papieren. Dat is maar één voorbeeld van de vele sectoren die van dienstverlening, die volledig eigenlijk draait, grotendeels op migrantenarbeid.
Maar ook Schiphol en ook, ook de teelt van allerlei gewassen.
Ja, nee, zeker. Landbouw, dienstverlening, de bouw in toenemende mate, persoonlijke dienstverlening. Wie maakt de huizen en kantoren schoon in de Randstad? Dan ga zo maar door. Dus dat is ook een beetje het grootste politieke hete hangijzer. Of ik noem het vaak de olifant in de kamer van het hele migratiedebat. We horen ongelooflijk veel over asiel. En asiel is een substantieel bijdrage aan de immigratie. Maar een afnemend deel van de immigratie. Want wat verklaart nou eigenlijk de sterke? We hebben inderdaad te maken met een gestegen immigratie naar Nederland de laatste 15 tot 20 jaar. Natuurlijk één factor is die ene piek geweest van Oekraïners in 2022. Maar even los daarvan, heeft dat met name te maken met de sterke stijging van het aantal arbeidsmigranten in Nederland. Die overwegend niet ingenieurs en al die bollebozen zijn op de Zuidas in Amsterdam. Maar overwegend mensen in lagere en middengeschoolde vormen van arbeid. Die inderdaad waar een groeiend tekort aan is. En dat heeft weer te maken met twee factoren. Dat we een ongekend lage werkloosheid hebben. De Nederlander is steeds beter opgeleid geraakt. En vrouwen hebben massaal zijn de keuken uitgegaan, zeg maar. En hebben ook aan het arbeidsproces nemen die deel. Maar dat roept weer allemaal vragen op in allerlei lagere vormen van dienstverlening. Nou, het schoonmaken van huis is een heel mooi voorbeeld. Of oppaswerk en dat soort dingen. Die natuurlijk in toenemende mate door migranten wordt gedaan. En vanaf 2010 is ook de babyboom massaal met pensioen aan het gaan. En dat vergroot die tekorten. Dus als je een grafiekje maakt met één lijntje is arbeidstekorten in Nederland, uitgedrukt in openstaande vacatures, enorm omhoog gegaan de afgelopen jaren. We hebben een record aantal vacatures. En die migratie die volgt dat bijna precies. En daarom grap ik wel eens, ja, de beste manier om migratie tegen te houden is de economie naar de knoppen te helpen. Want grotendeels wordt migratie aangedreven door de arbeidsvraag.
Maar daaruit volgt dus dat migranten migreren omdat het werkt. Omdat het ze iets oplevert. Ja. Omdat het uiteindelijk toch onderaan de streep met alle ongemakken, narigheid en het gemis en heimwee meegerekend loont om te migreren.
Ja, in zekere zin zou je migratie de beste vorm van ontwikkelingshulp kunnen noemen. Als je als... Ik heb jarenlang in Marokko onderzoek gedaan. Een jaartje of 3 gewoond. En ja, als je daar oogstarbeider bent in Marokko, verdien je, als je het vergelijkt met wat je zelfs als illegale migrant in Spanje verdient, 5-6 keer meer in Spanje dan in Marokko. En als je hier in Noord-Europa of in Frankrijk, dan verdien je 10 keer meer geld. Dus het loont echt wel die moeite en in sommige gevallen ook risico's om die grens over te steken. Inderdaad, mensen zijn bereid om heel lang af te zien en eenzaam te zijn. Want migratie is niet zozeer een wanhopige vlucht uit de ellende. Want zo wordt het vaak geframed.
Dat is het grote linkse thema.
Ja.
Van als we zorgen dat de omstandigheden daar beter worden, dan komen ze niet meer. Als die ontwikkeling eenmaal stijgt, dan zullen ze daar gelukkig blijven.
Ja.
En ook iets van wij stelen arbeidskracht. Het is eigenlijk oneerlijk naar het thuisland om die mensen hier toe te laten.
Ja, dat is inderdaad het linkse migratienarratief. En wat we eigenlijk zien aan links is heel erg sterk een soort framing van migratie als een soort probleem wat we moeten oplossen. Met name als het dan gaat over de zogeheten derde wereld. Nou, de data maakt dit verhaal een beetje lastig vol te houden. Want kijk maar eens om je heen. Wat zijn de voornaamste bronlanden van migranten? Nou ja, dan heb je het enerzijds over Oost-Europa natuurlijk, binnen Europa. Maar als je buiten Europa kijkt, ja, in het geval van Nederland, Turkije en Marokko natuurlijk, de klassieke bronlanden van arbeidsmigranten, decennia lang. Maar op de wereldwijd heb je dan ook over Mexico, over de Filipijnen. Dat zijn niet bepaald de armste landen in de wereld. En het onderzoek blijkt dus ook als echt arme landen, dus lage inkomenslanden, rijker worden, mensen meer gaan migreren. En de uitleg is niet zo ingewikkeld. Migratie is duur. Dus voor de allerarmste is dat helemaal geen optie. Het is vaak al heel duur om van een dorp naar, zeg maar in Ethiopië hebben we dat gezien, om van een dorpje naar Addis Ababa te gaan. Het is al een brug te ver voor de meeste arme huishoudens. Misschien kunnen ze naar het volgende stadje, waar ze misschien familieleden hebben. Maar naar het buitenland is gewoon onbetaalbaar. En het tweede factor is onderwijs. Er is ook een hele positieve samenhang tussen opleidingsniveau en emigratie. En dat heeft er enerzijds mee te maken dat, ja, als je eenmaal een bepaalde specialisatie hebt, kun je die banen vaak alleen maar vinden in de stad of inderdaad in het buitenland. Maar het heeft ook met de aspiraties te maken en hoe school ook bijdraagt aan een ander idee van wat het goede leven is. En dat goede leven voor geschoolde jongeren is typisch niet meer in het dorp of op de boerderij.
Dat zie je op Nederlandse schaal ook wel. Mensen die gelukkig opgroeien ergens en dan naar de stad komen en zeggen ik kan nooit meer terug.
Ja, ik ben zelf in Bolsward, klein Fries stadje, opgegroeid. En dat is niet een specifiek derde wereldfenomeen, zeg ik altijd. En toen ik zelf nog een jaartje of 23, 25 was en in een klein Marokkaans dorpje woonde, vond ik het niet zo moeilijk om te begrijpen waarom jongeren van min of meer mijn leeftijd naar Casablanca wilden. Of inderdaad naar Spanje of naar Nederland. Dus dat is ook, dat is bijna onvermijdelijk.
Maar daaruit volgt dat als je dat linkse verhaal volgt, van geef ze ontwikkeling en als ze eenmaal stijgen in de vaart der volkeren en het opleidingsniveau stijgt, dan zal de migratie dus niet afnemen, maar juist toenemen. Het is juist een teken van ontwikkeling.
Nou, natuurlijk in de huidige middeninkomenslanden, en dat zie je in Turkije eigenlijk, is dat eigenlijk al gebeurd. En in het verleden heb je dat ook in Spanje, in Italië, in Ierland gezien. Natuurlijk als middeninkomenslanden echt rijk worden, dan zie je dat wel afnemen. Hè? Maar dan verandert zo'n land ook in een bestemmingsland. Dus Spanje en Italië waren natuurlijk hele grote emigratielanden. Ierland ook, tot de jaren 70, 80. Maar de toenemende welvaart op dat niveau leidt dan op een gegeven moment tot een ommekeer dat zo'n land zich steeds minder mensen nog weg willen, ook met vergrijzing, toenemende arbeidstekorten. Dan transformeert zo'n land zich in een immigratieland. Maar je hebt gelijk als het gaat over de allerarmste landen, met name in Sub-Sahara-Afrika. Daar neemt migratie op dit moment toe. Eigenlijk is migratie heel bescheiden. Er zijn helemaal niet zoveel migranten uit Sub-Sahara-Afrika en Europa. Je ziet het aandeel heel langzamerhand toenemen. En voornamelijk uit de, zeg maar, wat beter ontwikkelde landen in die regio. En dan heb je het over Senegal of Ghana bijvoorbeeld. Dat zijn juist landen met wat hogere opleidingsniveaus. De economie gaat er iets beter. En daar vindt men steeds meer de weg naar bestemmingen buiten Afrika. Niet alleen maar naar Europa overigens, ook naar de golfregio, China soms, Latijns-Amerika.
Maar op het nieuws zie ik heel veel bootjes overvol met mensen uit Afrika die naar het noorden willen. Ik zie lange karavanen door de Sahara, geleid door ontzettend gemene mafioze menssmokkelaars. En de onderliggende oorzaak, dat is honger door klimaatverandering. Dit is een narratief dat er de afgelopen jaren in is gepompt.
Ja, het klopt helemaal niet, dat beeld.
Niks van dat hele beeld klopt.
Nou, Even in perspectief. Ik heb geschat dat ongeveer 9 van de 10 Afrikanen die naar Europa migreert, legaal migreert. Hè? Dus om dat even in te kaderen. Dus het grosso modo van de, ook migranten uit armste landen, migreert gewoon legaal. Want er is terecht aandacht natuurlijk voor het lijden aan de grens. Mensen die sterven, voorkomen terecht. Maar het kan wel tot een verwrongen beeldvorming leiden. Alsof dat de essentie bijvoorbeeld van Afrikaanse migratie naar Europa is. Of
het dus het is ook niet waar dat de grenspot dicht zit en het niet lukt legaal?
Nee, zeker als je wat beter opgeleid bent of je hebt familie, dan zijn er allerlei legale mogelijkheden om te migreren. En natuurlijk steeds meer Afrikanen raken ook beter opgeleid. We zien ook een toenemende migratie van hoger opgeleide Afrikanen bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. En de best opgeleide immigrantengroep in de Verenigde Staten zijn Afrikanen. Juist omdat het zo moeilijk is, zo selectief. En het toenemend opleidingsniveau leidt er dus ook toe dat er steeds meer Afrikanen de mogelijkheden nu hebben om zo ver weg te gaan. Nou, als je dan op die illegale migratie hebt. Het is een beetje een lastige term. Want als je het hebt inderdaad over de bootmigratie, dan hebben we het op lange termijn over ongeveer 50 tot 100.000 per jaar richting Europa. Totale immigratie naar de Europese Unie is ongeveer 2,5 miljoen. Dus dat is een substantieel, maar ook niet gigantisch onderdeel van die totale instroom. Maar natuurlijk, het gaat gepaard met heel veel lijden. En dat is ook de focusstuk van het hele debat. Van hoe kunnen we hier iets aan doen? Enerzijds bestaat dat uit asielzoekers. En dat komt omdat we het heel moeilijk hebben gemaakt voor asielzoekers om nog op een andere manier naar Europa te komen dan met zo'n bootje of op een andere manier illegaal de grens over. Want vroeger kon je gewoon Schiphol binnenvliegen en daar asiel aanvragen. Maar we hebben een maatregel ingevoerd in de jaren 90. Dat in het Engels heet dat carrier sanctions. Ik weet niet zeker wat nou Nederlands equivalent is.
Maar de luchtvaartmaatschappij moet jouw identiteit al kennen.
Dat betekent dat je eigenlijk niet aan boord kunt. Dat eigenlijk de grenscontrole is uitbesteed aan de vliegtuigmaatschappij. Heb je een visum en anders kun je er niet in. En dat betekent dus dat het veel moeilijker is geworden. En dat dus ook asielzoekers zich bij die stroom hebben gevoegd. Technisch mag je dat helemaal geen illegale migratie noemen, want het is een fundamenteel mensenrecht vastgelegd in allerlei verdragen om je land te ontvluchten en ergens asiel aan te vragen. Daarom noemen we het ook wel irreguliere migratie. Maar goed, even dat terzijde. Je hebt dus piekjaren, 2015, 2016 hadden we natuurlijk heel veel Syriërs die dat via Turkije, Griekenland probeerden. We hebben ook bijvoorbeeld over de Mediterranee vrij veel Eritreërs, dat zijn overduidelijk vluchtelingen. Maar als het gaat over de meerderheid van de Noord- en West-Afrikanen, want daar hebben we het meestal over, dus Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Senegalezen, Nigerianen, Ghanese, dat soort landen. Het zijn meestal geen vluchtelingen, dat zijn jonge mannen en soms vrouwen op zoek naar werk. En daar zit eigenlijk het grootste publieke geheim. Iedereen weet in Europa dat als die mensen eenmaal Europa binnen zijn, dat er werk voor ze is. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten als je het hebt over wat daar over de grens gebeurt. We zien er eigenlijk nauwelijks op toe. Ook Amsterdam of Rotterdam of andere grote steden in Nederland werken heel veel migranten die geen papieren hebben. En dat weten we ergens ook wel. Ik had het net over wie maakt de huizen schoon in de grote steden. Eigenlijk willen we daar ook niks aan doen, want dat komt ons wel heel erg goed uit. En als je naar Zuid-Europa kijkt, helemaal. De landbouw is daar volstrekt afhankelijk geworden van migranten, vaak zonder papieren. De persoonlijke zorg, als je over oudere zorg hebt in Zuid-Europa, maar ook in Duitsland. En Frankrijk wordt het Olympisch dorp nu medegebouwd door illegale migranten. Dat weet ook iedereen. Er was heel veel heisa over in de Franse pers. Dus zolang die banen er zijn en zolang wij vooral tolereren dat het gebeurt, is het vertoog dat wij dit tegen gaan houden eigenlijk heel hypocriet. Want je zou er natuurlijk, stel dat er echt politieke wil was hier dan iets aan te doen. Dan hoor je politici nu roepen van ja, we moeten het businessmodel van de mensensmokkelaars ondermijnen. Maar zolang wij toestaan, elke Marokkaan of Senegalees weet al eenmaal binnen Europa kan ik aan de slag. En kan ik veel meer verdienen dan thuis, ook al heb ik geen papieren. Dan hou je die mensen niet tegen. En die mensensmokkel bestaat bij de gratie van die wil van mensen om die grens over te steken. Of het nou vluchtelingen zijn of potentiële arbeidsmigranten. En het ontbreken van legale manieren om binnen te komen. Dus de ironie is dat hoe harder je gaat controleren op die grens, hoe meer die migrant of die asielzoeker afhankelijk wordt van die mensensmokkel. Kortom,
het beleid werkt gewoon averechts in die zin.
Ja, dus het werkt. Het beleid heeft het probleem gecreëerd. De mensensmokkel is begonnen in 1991 over de Middellandse Zee. Dat is een heel precies startschot, want toen hebben wij als Europa visa ingevoerd voor Noord-Afrikanen. Die tot voorheen gewoon als oogstarbeider, bijvoorbeeld Tunesiërs naar Sicilië of het zuiden van Italië of Marokkanen naar Andalusië, die daar gewoon heen en weer trokken in een eeuwenoud patroon eigenlijk al, van oogstarbeid en weer terug naar huis gaan. Die grens heeft er enerzijds voor gezorgd dat mensen zich permanent hebben gevestigd, want hoe duurder het is om en hoe gevaarlijker het is om te komen, hoe minder snel je natuurlijk teruggaat in de winter als er geen werk is. En het heeft natuurlijk ook ervoor toegeleid dat mensen de diensten zijn gaan inhuren van lokale vissers bijvoorbeeld om die grens over te steken. En dat is ook een misverstand over die mensensmokkel. Er is ook heel goed onderzoek naar gedaan door collega's van mij aan de grens van Mexico, Verenigde Staten, Middellandse Zee. De meeste mensensmokkelaars zijn geen grote internationale maffia die mensen op bootjes dwingen, want dat idee krijgen wij een beetje. Het zijn vaak lokale operators, gewoon ja, vissers bijvoorbeeld. Of door de Sahara mensen die al decennia trucks en vroege kamelen door die woestijn, handelaren vaak. Nou, die nemen ook mensen mee. Nou, omdat het illegaal is, is er natuurlijk geen toezicht en gaan er ook wel eens dingen fout. Maar we weten ook uit onderzoek dat de meerderheid van smokkelaars, ja, die willen gewoon natuurlijk een goede reputatie ophouden. Die hebben er helemaal geen belang bij dat mensen massaal verdrinken.
Dus die leveren mensen ook gewoon af. Maar strikt genomen, als jij nu iemand zonder visum over de Duitse grens zou rijden, gewoon een lift geven, dan ben je ook al een mensensmokkelaar.
Ja, in Frankrijk is er ook een lokale boer. Ik ben even Cédric Héroux, heet hij geloof ik, gearresteerd omdat hij met zijn auto inderdaad asielzoekers de Frans-Italiaanse grens overreed. En dat valt natuurlijk niet tegen te houden. Want je kunt bijvoorbeeld wel zeggen in Nederlandse context asielstop. Maar dat suggereert, of dat impliceert ergens, dat je een hek om Nederland kunt zetten. En dan worden de symbolische controles gedaan op de snelweg die daar bij Arnhem Nederland binnenkomt. En een paar andere grote wegen. Maar er zijn natuurlijk duizenden andere sluiproutes om die grens over te komen. Dus iedereen weet ergens ook wel binnen Europa met dat vrije Schengenverkeer dat dat eigenlijk niet tegen te houden is. En er wordt wel eens gedreigd met het intrekken van Schengen. Maar er zijn zulke gigantische commerciële belangen gemoeid bij dat vrije verkeer. Niet alleen van personen, maar daarmee ook goederen over de grens. Dat totaal niet realistisch is.
En klimaatverandering is niet een grote factor. Dat blijkt ook uit veel onderzoek.
Ja, ik heb toen ik nog in het Verenigd Koninkrijk onderzoek deed, heb ik een groot onderzoeksproject meegedaan. Wat onderzoekers, zowel klimaatonderzoekers als migratieonderzoek samenbracht. En we hebben de kop eigenlijk bij elkaar gesteken van wat kunnen we nou zeggen over het verband tussen klimaatverandering, die natuurlijk echt is, dat wil ik benadrukken. En ook een van de grootste problemen die we moeten adresseren als mensheid, zou ik zeggen. Dus het laatste wat ik wil is dat wat ik nu ga zeggen wordt gebruikt als een, of wordt geïnterpreteerd als een,
je bent niet een klimaatontkenner of wat
nee,
dan ook.
Integendeel.
Dat is niet aan de hand.
Ik zeg alleen maar, het probleem is dat het koppelen van klimaatverandering aan het angstbeeld van massamigratie is een ander voorbeeld van apocalyptisch denken over migratie, wat je het wel aan linker als rechterzijde eigenlijk ziet. Vooral aan de flanken zie je dat. Dus zeg maar aan de extreemrechtse flank door heel Europa en ook in de Verenigde Staten door Trump wordt migratie als een soort invasie. We worden overspoeld, we worden een minderheid. Wordt heel erg de omvang van migratie opgepompt en wordt gedaan alsof de meeste migranten illegaal komen. Dus het wordt aan elkaar gekoppeld. Het is totally out of control, we worden overspoeld. Maar aan de linkerzijde, en dat vind ik curieus, dat ook een soort ontdekking door mijn achtergrondonderzoek voor het boek, zie je ook dat soort apocalyptische migratieverhalen van stal worden gehaald.
Maar dat gaat ook over de samenleving. Er was begin van dit millennium in Nederland een hele golf waarin iedereen dacht dat uiteindelijk Nederland een soort islamitische staat zou worden en hier de sharia zou worden ingevoerd als we ons niet te weer zouden stellen.
Ja.
Avond aan avond zaten allerlei marginale moslims in talkshows. En die werden helemaal uitgehoord of ze wel zuiver op de graad waren. Achteraf had het iets potsierlijks. Maar zulke golven komen. Je hebt dat ook gehad in Engeland begin jaren 70. Had je zo'n beweging van wij zijn het eerste volk dat culturele zelfmoord pleegt.
Ja.
Er is ook zo'n golf geweest in Duitsland. Ongeveer rond dezelfde tijd als in Nederland. Deutschland schapt zich ab.
Ja, Thilo Sarrazin.
Ja.
Verenigde Staten ook. En dat is heel interessant dat het vaak hele andere groepen treft. Dus in Amerika wordt het de Latino Threat Narrative genoemd. Dus er zijn niet veel moslimmigranten in Amerika. En de meeste moslimmigranten zijn buitengewoon hoog opgeleid. Als je vanuit het Midden-Oosten naar Amerika wil, moet je vaak heel veel diploma's en kwalificaties hebben. Wil je in aanmerking komen voor zo'n...
Silicon Valley is mede groot geworden door Iraniërs.
Dus precies. Dus dat narratief ging niet op in de Verenigde Staten. En er wordt dan een compleet ander narratief rond Latino's geframed. En Pat Buchanan, een rechtse opinieleider, die schreef een boek. The Third World Invasion of America. En het was ook echt dat idee van dat er een soort samenzwering was van Mexicaanse elites. En het had nauwelijks verholen racistische ondertoon dat Indianen eigenlijk Amerika weer gingen herveroveren. Daar kwam er eigenlijk wel op neer, dat verhaal. Heel racistisch. Ik ben dan een soort Latino, want we durven niet meer openlijk racistisch te zijn. Maar waar hier dan moslim het label werd, of was een tijd, werd daar het label Latino. De grote, de Engelse taal wordt bedreigd. Andere cultuur en gewoonten. Begint een beetje weg te ebben, omdat je ziet dat Latino's natuurlijk zo onderdeel van de mainstream zijn geworden. En nu ook Trump-stemmers zijn geworden. Dat er natuurlijk hele andere groepen weer boven tafel komen drijven. En dat zie je eigenlijk het komen en gaan. Het was ook bijna onvoorstelbaar dat rond de vorige eeuwwisseling, dus niet de laatste, dus van de 19e naar de 20e, Duitsers als grootste culturele bedreiging werden gezien in de Verenigde Staten.
De hunnen.
Ja, de hunnen. En Duitsland was ook een hele grote taal. Er waren echt honderden Duitse kranten. En dat werd als een enorme bedreiging gezien. Later de Italianen, en we zien natuurlijk in Europa ook, ook in het Verenigd Koninkrijk met Joodse immigranten. Dus het is een komen en gaan van dreignarratieven. Als je teruggaat in Nederland in de jaren 70, had niemand het over Turken en Marokkanen, want iedereen dacht dat die... Men was zich nauwelijks er bewust van. Het is een beetje zoals de Polen en Roemenen nu. Want die doen wel werk, maar we zien het niet te veel en we denken niet echt na over of die mensen nou blijven of niet. Maar dat dreigingsnarratief waren toen de Surinamers. Dat kun je bijna niet meer voorstellen.
En het was ook maar is de conclusie dan dat de mens van nature totaal xenofoob is?
Nee, natuurlijk. We zijn, als je zegt dat wij ooit allemaal holbewoners waren, zit er een natuurlijke tendens in de mens om enigszins wantrouwend te zijn tegenover personen die je niet kent. Nou, is beschaving nou niet juist het vermogen om die onderbuiksentimenten niet meteen te laten uiten in allerlei verbaal of fysiek geweld? Maar juist om ons bewust te zijn dat die andere mens misschien wel iets meer lijkt op ons dan we denken. En die ergens het voordeel van de twijfel te geven. En daar zit natuurlijk een stuk beschaving in. Dat je juist het hele... Je kunt dat terugvoeren op christelijke ethiek, maar ook humanistische ethiek. Dat zit zo in onze... Ik noem het toch maar beschaving, van het vermogen om juist die buitenstaande te kunnen incorporeren. Dus die angst is normaal. Je zou alleen van politici verwachten dat verantwoordelijke politici, dat ze die sentimenten die bestaan, natuurlijk dan niet nog meer olie op het vuur gaan gooien. En dat is eigenlijk wat we gezien hebben. Niet alleen op extreemrechtse flank, maar ook steeds wel meer bij middenpartijen.
Het wordt het heersende narratief dat we in een enorme vluchtelingencrisis zitten.
Ja, en daarom vind ik het, even terug te voeren op de klimaatvluchteling, vind ik het ook zo jammer. Ik zou willen dat mensen die voor drastische actie pleiten, en wiens zaak ik steun, om klimaatverandering tegen te gaan en zoveel mogelijk te beperken, niet dat migratiespook ook van tafel halen. Want wat ze zich daarmee niet realiseren, het verhaal klopt niet. Heel kort, migratie is heel duur. En de grootste slachtoffers van klimaatverandering, stel je bent een kleine boer in Burkina Faso en het wordt steeds droger. Dat zijn typisch niet de mensen die de middelen hebben om zich over grote afstanden te verplaatsen. En we weten ook uit onderzoek dat de meeste mensen heel dicht bij huis willen blijven en als kan teruggaan. En als ze zich moeten hervestigen dicht bij huis. Dus dat koppelen aan grote transnationale migraties is helemaal niet... De grootste slachtoffers van klimaatverandering kunnen zich dat überhaupt niet veroorloven. En als je je echt zorgen maakt over klimaatverandering, moet je je eigenlijk zorgen maken over die mensen die vastkomen te zitten. Ik geef het voorbeeld wel eens van Hurricane Katrina destijds in New Orleans. Het waren toen de armste Afro-Amerikanen die vastkwamen te zitten en in grote meerderheid ook stierven tijdens die overstroming. Dus het beschermen van mensen die juist niet weg kunnen is een veel grotere zorg dan het oppompen van allerlei migratieangst. Het blijkt ook niet uit empirisch onderzoek, maar ik denk dat het politiek ook spelen met vuur is, want je draagt dan eigenlijk bij aan het narratief. Het worden er simpelweg te veel. Het loopt totaal de spuigaten uit. We kunnen niet meer rechten van vluchtelingen onderschrijven, want er zijn veel te veel vluchtelingen in de wereld.
Maar dat leidt wel tot heel gemeen beleid. Engeland heeft net de Rwanda-deal er doorheen gekregen. Dus die gaan vluchtelingen verplaatsen naar Rwanda en daar opvang doen. Wij hebben hier de Turkije-deal gehad en nog een paar van die deals. Pushbacks door de Griekse kustwacht. Het is een tamelijk hardvochtige wind, heb ik de indruk.
Ja, en dat soort beleid leidt er ook niet echt toe dat je migratie tegenhoudt. Maar dat heeft vooral een hele sterke symbolische lading. Dus bijvoorbeeld die Rwanda-deal die dan vandaag of gisteren net is goedgekeurd. Ja, dat gaat om een aantal honderden mensen. En het kost ongeveer 1,8 miljoen pond per asielzoeker om die terug te sturen naar Rwanda. Om er even een voorbeeld te noemen. Er is niemand die gelooft dat je hiermee, ook al zou dit goed gaan, blijft Rwanda meewerken, zijn de vliegmaatschappijen die dit willen doen, dat je hiermee zeg maar iedereen die binnenkomt en asiel aanvraagt in de Verenigd Koninkrijk allemaal naar Rwanda kunt gaan sturen. Dat is veel te duur. Het is natuurlijk een volstrekte illusie. We hebben het afgelopen 33 jaar sinds 1991 geprobeerd om het Fort Europa op te richten. Het is totaal mislukt. Iedere expert is erover eens dat je 44.000 kilometer mediterraanse kust nooit hermetisch kunt afsluiten. Tenzij je Europa in een soort vestingstaat of een soort Noord-Korea verandert. Dat is onrealistisch. Dus er worden ons heel veel illusies voorgehouden over immigratie. Die lijken een oplossing te zijn. Of er worden gewoon regelrecht fabeltjes verkocht om even die Turkije-deal van stel te halen. Kijk eens, als een bepaalde politieke mythe geloofd wordt, is het realiteit in de beeldvorming. Bijvoorbeeld in Amerika geloven heel veel mensen, ook hier, dat Trump die hekken gebouwd heeft. Dat is absoluut niet waar. Dat is al vanaf de jaren 90 eigenlijk gebeurd door Bush senior, Clinton, Bush junior, Obama. Obama is heel succesvol geweest. Trump. Om de indruk te wekken dat hij die muur heeft gebouwd. Nou, hier in Europa ook. We zien steeds ook in Nederland. De Turkije-deal was zo'n succes. En dat is een soort politiek feit geworden waar steeds mee gezwaaid wordt. Het interessante is, als je naar de statistieken kijkt van het aantal Syriërs dat Europa binnenkwam via Griekenland. Dat begon al heel sterk af te nemen na de zomer van 2015. Die Turkije-deal was pas van maart of april 2016. Dus als die, kun je heel lang verhaal gaan houden, waarom nam die asielstroom dan af? Maar dat had niks met die Turkije-deal te maken, want die was daarna. Het werkt natuurlijk alleen maar als die Turkije-deal midden in die piek was geweest en als het dan heel snel was afgenomen.
Maar dit gebeurt altijd in de politiek. Als het economische crisis is, dan zal een minister-president zeggen, ja, dat is de economie, wat kan ik eraan doen? Maar als het beter gaat, zal die zeggen, zie je, mijn beleid heeft gewerkt, ik heb de werkloosheid teruggedrongen.
Met migratie zie je precies hetzelfde. Er werd hier, toen de verkiezingen werden uitgeroepen bij het val van het kabinet afgelopen zomer. Ik herinner me nog dat Henk Kamp op TV kwam. We hebben 400.000 migranten vorig jaar gehad. We kunnen het niet meer aan. Er komt elk jaar een stad als Utrecht binnen. En dat is eigenlijk heel manipulatief. Maar je ziet dat politici aan allerlei politieke kleuren doen, hoor. Maar in dit geval was het Henk Kamp.
Maar elk jaar komt Utrecht binnen, maar elk jaar gaat Den Haag ook weer weg. Dus dat is al één ding.
Ja, en dat was natuurlijk een eenmalige piek. Het had met name met de Oekraïners te maken. Maar ik denk dat de kans heel groot is dat bij welke volgende verkiezingen ook dat getal van 2022 als eikpunt wordt genomen. En wordt gezien, kijk jongens, we hebben het teruggebracht van 400.000 naar 100.000. Of wat het cijfer dan ook is. En dat zie je keer op keer. Dat het beginpunt vaak wordt genomen, hetzij op een ongekend hoogtepunt, om te claimen dat jouw beleid tot minder migratie heeft geleid. Of een ongekend dieptepunt. Bijvoorbeeld met asiel is het heel makkelijk om een narratief op te bouwen dat we meer asielzoekers hebben dan ooit, om het coronajaar als eikpunt te nemen. Het coronajaar was alle migratie op een laagtepunt. Vanwege al die extreme maatregelen die we toenamen. Om verkeer van mensen, ook van ons eigen. En als je dat als eikpunt neemt, dan is alles een gigantische stijging. Maar dan zie je dus niet, als je wat op langere termijn kijkt, is de huidige omvang van asielmigratie helemaal niet iets buitengewoons hoog. Dat soort pieken of hogere pieken hebben we ook in het verleden gezien.
Maar heb jij dan helemaal geen vertrouwen meer in politici? Is dat eigenlijk wat er aan de hand is?
Nou, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de retoriek en de praktijk. En wat ik heel erg hoop is dat ook journalisten, en ik hoop ook gewoon kiezers, politici vooral niet meer op hun woord geloven over alle claims die gemaakt worden. Het verbaasde mij bijvoorbeeld dat toen de huidige coalitieonderhandelingen begonnen, vrij veel journalisten schreven, nou, over één dossier zijn de partijen het wel eens, dat is migratie. Ja, toen had ik wel zoiets van, nou, dan sta je er toch enigszins naïef in. Want als je echt gelooft dat de VVD anti-migratie is, dan ken je de historie van de VVD niet. In het belang dat de eigen achterban bij de VVD heeft. In
de werkgevers, de ondernemers die gewoon arbeid willen.
Ja, we hebben de grip wat dat betreft juist totaal uit handen gegeven. Door de grip op de arbeidsmarkt uit handen te geven. Iedereen kan een wervingsbureau oprichten. Er is vrijwel geen toezicht. Het is heel makkelijk om via allerlei onderaanneemconstructies ook illegale migranten in dienst te nemen. Het stapelen van tijdelijke contracten. Dus uitbuiting is eigenlijk in het systeem gewoon gebouwd.
Het wordt gedoogd feitelijk.
Het wordt gewoon gedoogd. Door de hele politiek hoor. Dat is echt niet alleen maar de VVD. Maar ik zeg, de VVD is bij uitstek de partij die natuurlijk voor werkgeversbelangen opkomt. Vandaar ook de nadruk op asiel. Ja, asiel is, als je naar de instroom kijkt. Nou, wat is het, ongeveer 11%? Natuurlijk zijn er wel meer asielzoekers die blijven dan arbeidsmigranten. Dus als je kijkt naar het aantal mensen dat blijft, is het misschien 20, hooguit 25%. Maar de sterke stijging zit vooral in die arbeid. En daar hadden we het eerder al over. Dus echt een grip op migratie. Nou, dan moet je die stijgfactor aanpakken. Dat is toch die arbeid. Nou, heeft een ondernemerspartij, maar ook een soort boerenpartij als de BBB, eigenlijk helemaal geen belang bij.
En het aankondigen van strenge maatregelen veroorzaakt ook juist weer een kortstondige hoos. Als je zegt, binnenkort gaat de grens dicht. Dan zullen veel migranten denken, nou laat ik dan nu nog maar snel de oversteek wagen.
Dat zien we ook vaak inderdaad. De onafhankelijkheid van Suriname is het allermooiste voorbeeld.
1975 en de jaren daarvoor.
Ja, dus we kunnen dat ons helemaal niet meer voorstellen. Maar de grootste migratiezorg begin jaren 70 in Nederland was de vrije migratie van Surinaamse rijksgenoten. Dus net als Antillianen waren Surinamers voor de onafhankelijkheid gewoon Nederlandse staatsburgers. Dus niet stonden in de weg om naar Nederland te komen. En natuurlijk het heel goed ging economisch in Nederland. Eind jaren 60, begin jaren 70 trok het ook steeds meer Surinamers aan. En er was voornamelijk zorgen over jonge Surinaamse mannen. Het had ook nauwelijks verholen racistische ondergrond. En er ontstond toch een soort politieke morele paniek van we moeten dat ergens tegenhouden. Maar dat is lastig als je het over rijksgenoten hebt. En eigenlijk de enige manier om die vrije migratie van Suriname naar Nederland tegen te houden, was het land onafhankelijker te maken.
Verpakt als een nobel decoloniseren, ging het eigenlijk daarover?
Ja, natuurlijk waren er ook heel veel Surinamers die onafhankelijk wilden worden, maar zoveel haast hadden ze nou ook weer niet. Hey, het is toch verstandig om dat goed te plannen. Maar Nederland had er juist heel veel haast mee. En een van mijn voorgangers, Hans van Amersfoort, de grondlegger van migratiestudies in Nederland, heeft het altijd over het migratiespook. En dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Vanuit het migratiespook. En hij wist heel veel over Suriname. En had ook heel veel gepraat met Surinaamse elites in die tijd. Die wisten donders goed waar het motief van de Nederlandse regering destijds was. De NL-regering. Om Suriname versneld onafhankelijk te maken. Dus die hebben daar ook gebruik van gemaakt. Door een aantal akkoorden te sluiten. Waaronder het recht van Surinamers om tot 1980 nog een soort spijtoptantenregeling om alsnog naar Nederland te komen en het Nederlands staatsburgerschap te ontvangen. Dus in die tijd, die 10 jaar zeg maar ongeveer rond die onafhankelijkheid, zo, met name tussen 1975 en 1980, is ongeveer 40% van de hele Surinaamse bevolking naar Nederland gemigreerd.
Dus die maatregel perfect averechts gewerkt?
Ja, totaal averechts. En wat we ook vaak zien is dat als je het opeens veel moeilijker maakt om te komen, dat mensen die eigenlijk tijdelijk waren, vooral permanent worden. En dat hebben we ook met de gastarbeiders gezien. Dus Marokkanen, Turken door heel Europa, die konden vrij heen en weer. Dat deden de meesten ook. Toen het opeens veel moeilijker werd, de jaren 70, 80, zijn ze juist gebleven. Je neemt het zeker voor het onzekere. En dan krijg je een soort migratiemultiplier, want een migrantische besluit zich te settelen, haalt zijn familie over. En dat kun je ook weer heel moeilijk tegenhouden vanwege allerlei rechten die mensen daarop hebben. Dus dat heb ik eigenlijk het paard achter het wagen gespannen. En het allermooiste recente voorbeeld, want misschien denken luisteraars wel, nou dat is allemaal jaren 70, 80, is Brexit. He, want ik woonde zelf toen nog in Engeland, toen dat hele thema opkwam. En totale obsessie toen ook met migratie. David Cameron, destijds premier, die ook het Brexit referendum heeft aangekondigd. In de hoop het eigenlijk dat Engeland erbij zou blijven, maar dat heeft anders uitgewerkt. Beloofde toen plechtig aan het Britse volk om het migratiesaldo, een beetje het equivalent van het migratiebelofte van Pieter Omtzigt, 50.000 in Nederland. Hij zou het migratiesaldo onder de 100.000 krijgen. Nou, dat is nooit gelukt, want je kon die vrije migratie van Oost-Europeanen helemaal niet tegenhouden. En dat was ook een van de hoofdargumenten om uit de Unie te stappen. Is, we kunnen dan eindelijk die vrije migratie uit de Europese Unie tegenhouden. En dat was een logisch consistent argument. Ik bedoel, even los van wat je er verder politiek van vindt. Ja, dat was inderdaad de enige wettelijke manier om daar iets aan te doen. Net als de enige wettelijke manier om Surinamers tegen te houden, het land onafhankelijk te maken. Leek het dan. Maar dat heeft ook in Engeland toe geleid dat heel veel Oost-Europeanen zich juist permanent hebben gevestigd. En het hief ook niet die arbeidstekorten op. Dus Groot-Brittannië is massaal gaan werven buiten de Europese Unie. Migranten, bijvoorbeeld Afrikaanse verpleegsters en dokters en ook uit Zuid-Azië. En als je van lange afstand komt, blijf je ook vaak langer en neem je vaak je familie mee. En vorig jaar, dus rond de Brexit, net voor de Brexit, was het migratiesaldo ongeveer 200.000. Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar was dat 745.000.
Zoveel meer?
Verdrievoudigd. Meer dan verdrievoudigd. Bijna verviervoudigd.
Er zit een soort universele, bijna wiskundige wet in. Die zou je kunnen noemen de duivel scheidt op de grote hoop. Sommige gebieden die zullen groeien. Die zullen economisch groeien. Andere die zullen krimpen. Je hebt aankomstlanden en vertreklanden. Je hebt binnen een land ook magneten. Alles gaat naar de stad. Of alles gaat naar een bepaalde plek.
Ja.
Dat is bijna een soort cumulatief effect dat zich altijd zal voordoen. Alsof het een waterbed is waar een heel dik persoon op de ene plek gaat liggen en op de andere plek alles omhoog stuwt.
Ja, dus het is bijna onvermijdelijk als je een... sowieso alle hoge inkomenslanden zijn immigratielanden, per definitie. Nu zie je wel verschillen. Bijvoorbeeld Frankrijk heeft wel substantieel minder immigratie dan bijvoorbeeld een land als Nederland, Japan nog minder. Maar er is geen enkel rijk land wat niet migranten aantrekt. En dat heeft dus met die succesvolle economie te maken. De factoren waar we het eerder over hadden. Dat bepaalde banen ook niet meer gedaan willen worden. Dan hebben we lager geschoolde arbeid. En ook echt tekorten ook aan meer gespecialiseerde arbeid. Dat is bijna onvermijdelijk.
Maar de plekken waar ze vertrekken, daar is geen werk. Dus het is ook niet echt dat je iets ontneemt. Want het is er gewoon niet. Dus die mensen zouden daar of lager geschoold werk doen. Of misschien wel helemaal geen werk doen.
Ja, dus die brain drain is eigenlijk maar een probleem in een klein aantal hele kleine landen, eilandstaten, waar inderdaad heel veel mensen wegtrekken. Maar je ziet in de meeste van dat soort landen dat eigenlijk het aantal hogeropgeleiden nog sneller toeneemt dan het aantal banen voor die hogeropgeleiden. Dus dan is het ook een win-win eigenlijk als mensen dan weggaan. Bovendien, ja, je kunt mensen moeilijk verantwoordelijk maken voor de problemen die ze doen vertrekken. Wat je dus wel veel in middeninkomenslanden ziet, is een nieuwe groep jongeren die hogerop is geleid, die gewoon geen werk kan vinden op zijn niveau. Of gewoon de corruptie zat is, de omstandigheden zat zijn. En daarom in het buitenland employ vinden. En de enige manier om dat tegen te houden is de omstandigheden in je eigen land aantrekkelijker te maken. En dat hebben een aantal landen heel succesvol gedaan. India bijvoorbeeld, Zuid-Korea, Taiwan. Een aantal voorbeelden van landen die ook heel veel zich zorgen maakten over die brain drain. Maar op een gegeven moment erachter kwamen, ja, daar kunnen we helemaal niks aan doen, zolang we het niet aantrekkelijker maken om terug te komen. Dus India heeft heel erg geïnvesteerd in zijn infrastructuur, scholingssysteem, waardoor het ook weer aantrekkelijker werd voor mensen om terug te komen. En dan kun je juist heel erg profiteren van die kennis en ook het geld wat mensen gespaard hebben. Dus bijvoorbeeld die Indiase IT-engineers in Silicon Valley, die hebben een hele grote rol gespeeld in het feit dat India nu het tweede IT-land ter wereld is. Dus een land kan, ook een herkomstland, kan heel erg profiteren. Dus het idee dat een migrant voor altijd weg is natuurlijk naïef.
Het kan ook een soort stageplaats blijken te zijn.
Migranten willen juist heel graag iets in het herkomstland doen. Maar ja, als omstandigheden onzeker blijven, het investeringsklimaat of politiek klimaat onzeker is, je moet natuurlijk wel iets hebben om naar terug te gaan. Dus je kunt heel moeilijk migranten, dat zie je dus ook in herkomstlanden. Dat is heel interessant. Er worden hier natuurlijk in Nederland, in Europa, allerlei problemen op het konto van migratie geschreven die daar eigenlijk helemaal niet door veroorzaakt zijn. Bijvoorbeeld huizen, tekort aan betaalbare woonruimte in Nederland is voornamelijk veroorzaakt door woningmarktbeleid en de privatisering van de sociale huursector, et cetera, et cetera. Nou, migratie legt er wel wat nog extra druk op uiteraard, maar het is zeker niet de hoofdoorzaak. En zeker niet als we het hebben over groeiende ongelijkheid bijvoorbeeld. Of het feit dat lagere inkomens niet echt een koopkrachtstijging.
Maar je kan als politicus moeilijk zeggen, we hebben consequente sociale huur ontmanteld.
Ja.
En daarom is er nu een woningtekort. Dat bekt niet lekker.
Nee, het is de klassieke zondebok. Het is heel makkelijk om het, dat hebben we door de geschiedenis heel vaak gezien. Of het nou over criminaliteit is ook een mooi voorbeeld. Criminaliteit is gedaald door het hele Westen. Heel sterk ook. Met name gewelddadige criminaliteit. En er wordt een soort dubbele mythe opgezadeld. Aan de ene kant dat criminaliteit heel erg toeneemt, wat evident niet klopt. En ten tweede dat dan door migratie veroorzaakt zou zijn. Maar we zien ook in herkomstlanden dat fenomeen, dat regeringen die eigenlijk de zaak niet op orde hebben, bijvoorbeeld te veel corruptie, ons slecht investeringsklimaat, Alleen maar om de eigen elites denken, niet om de rechten van de gewone bevolking. En ik heb het in Marokko ook gezien. Ja, ik heb heel veel migranten gevraagd van waarom investeer je nou niet in een bedrijfje? En dan krijg je hele duidelijke antwoorden. Ja, als ik een boerderijtje begin of een hotelletje, dan als er een, ik kan het zomaar het kwijtraken als iemand een rechter omkoopt. En claimt dat dat zijn grond is. Dat heeft dus te maken met een niet functionerende rechtspraak bijvoorbeeld. Rechtsonzekerheid, politieke onzekerheid. Het is heel aantrekkelijk voor falende politici in ook armere landen om te zeggen, ja, het is de schuld van al die mensen die ons land verlaten hebben. Dus ook zij schrijven vaak dingen toe aan migratie om zelf niet verantwoordelijk te zijn.
Maar onderaan de streep blijft dus wel het probleem van het racisme, de xenofobie, het zoeken naar een makkelijk verhaal, altijd wijzen naar de buitenlander, het zoeken naar een zondebok.
Ja.
En dat blijft toch een onoplosbaar probleem.
Ja, ik bedoel, je ziet het door de geschiedenis, moderne geschiedenis, altijd weer opkomen. Dus dat is wel, wat ik ook interessant vind, is dat voormalige migranten zich op een gegeven moment tegen nieuwe migranten keren. Dat is een bekend sociologisch fenomeen. Ik noem dat het ophaalbrugfenomeen. En dat is eigenlijk een teken van zeer geslaagde integratie. Als dus migranten zich op een gegeven moment gaan identificeren met het aankomstland, Dan is dat heel geslaagd.
Ik had dat laatst. Ik stapte in de metro en die was heel erg vol. En iemand zei heel aardig, je past er nog wel bij, kom maar. En ik stap net in. En na mij komen er nog 3 mensen. En ik betrapte mezelf op de gedachte, ach mens, je ziet toch dat die metro vol is. Ja. Moet jij er nou ook nog bij?
Ja, zoiets. Ik herinner me mijn voormalige Surinaamse buurvrouw in Bos en Lommer heb ik jaren gewoond. Die tegen me zei, ja, er komen nu toch echt wel wat te veel Turken in de buurt wonen. Dus dat is aan de ene kant, ja, je kunt er optimistisch en pessimistisch van worden. Aan de ene kant kun je zeggen, nou, die vijandbeelden, die ebben vaak weg. Als je eenmaal in de derde, vierde generatie bent, mensen er ook helemaal aan gewend zijn. En die mensen zichzelf ook eigenlijk voornamelijk identificeren als Rotterdammer, Amsterdammer of inderdaad Nederlander.
Wat je vaak ziet en wat je hier in Amsterdam veel hebt gezien, is dat ze zeggen, al die illegalen moeten het land uit.
Ja.
Maar als het dan ineens over hun favoriete kleermaker gaat, dan komt de hele buurt juist in opstand tegen de uitzetting.
Maar dat is ook precies, als je het over publieke opinie had, en we hadden het er eerder over, en er is natuurlijk dat hele macro op publieke opinieonderzoek, waar mensen dan een vraag worden gesteld als van, leven migranten grosso modo een positieve bijdrage aan Nederland? En dan kun je dan ja of nee op zeggen. Nou, dat aantal is trouwens heel erg toegenomen in Nederland. Ik geloof van 30% naar 54% de laatste 20 jaar.
Het aantal dat ja zegt.
Ja. Maar goed, het is veel interessanter dan micro-onderzoek te kijken, waar echt met mensen gepraat is. En dan brengt precies aan het licht waar we het over hebben, dat als je geconfronteerd wordt met beelden over Ter Apel of wat er aan de buitengrens gebeurt, natuurlijk maak je zorgen. En zeker als je geconfronteerd wordt met daaraan gekoppelde retoriek over invasies en tsunamis, kan ik het heel goed begrijpen en kun je dat individuele burgers ook niet verwijten, dat mensen denken, nou, het wordt misschien wel wat te veel. En als klimaatactivisten ook nog eens roepen, er komen honderden miljoenen mensen vanuit Afrika naar Europa, ja, dat verbaast me helemaal niet dat mensen dan denken van, ja, dit loopt totaal uit de hand. Maar tegelijkertijd, de meeste mensen, en dat bedoel ik ook met die nuance die toch in de meeste mensen wel zit, begrijpen ook wel dat je een vluchtelingengezin niet buiten kunt laten slapen. Die zien ook om hen heen, als je het echt vraagt, migranten doen eigenlijk wel nuttige arbeid. Of als je met iemand praat die misschien heel negatief over migratie in het algemeen praat, heeft misschien zelf een schoonmaakster in dienst die geen papieren heeft. En dat toont ook de tweeslachtigheid, de ambiguïteit. Dat meeste mensen begrijpen dat op individueel niveau heel goed. En dat toont ook aan dat je best, denk ik, aanknopingspunten kunt vinden voor een heel andere dialoog over migratie. Waarbij je zegt, ja, migratie heeft niet alleen maar positieve kanten. Het kan ook tot overlast leiden. Het kan ook tot ergernis leiden. Totaal voorstelbaar. Hè, want die statistiek die ik vaak noem in mijn boek, dat ongeveer 3% van de wereldbevolking een internationaal migrant is, en dat percentage helemaal niet gestegen is, is niet zo relevant als je in een wijk woont waar 40% immigrant is, of waar veel huisjesmelkers Poolse arbeidsmigranten uitbuiten. En natuurlijk leidt dat tot ergernis en overlast. En ook ergernis onder de Poolse migranten zelf, wil ik zeggen. En natuurlijk de bewoners. En toen ik zelf heel lang, ik heb 20 jaar in Bos en Lommer gewoond in Amsterdam, ik had een bejaarde Nederlandse buurvrouw. Ja, die heeft natuurlijk haar wijk totaal zien veranderen in 15 of 20 jaar. Dat is moeilijk te behapstukken. En daar moet je ook begrip voor hebben. Dat betekent niet dat dat de schuld is van die migranten. Alleen denk ik wel dat je ook moet erkennen dat de lusten en de lasten van die migratie niet gelijk zijn verdeeld. En daar past ook niet een simpel pro-anti-verhaal. Het zijn met name de economisch al meer welvarende mensen die het meest profiteren van immigratie. Dan heb je natuurlijk over elites die zelf bedrijven, eigenaren van bedrijven. Maar ik heb het ook gewoon over middenklasse, ook in Nederland, die enorm profiteert van al die diensten die migranten inderdaad leveren. In en rond het huis, de hele delivery sector, maar ook de restaurants en zo. Hè. Daarom kunnen wij voor een schappelijke prijs eten en ons huis laten schoonmaken, et cetera, et cetera, et cetera. En ook relatief goedkope groenten kopen bij de Albert Heijn. Dus het is niet alleen maar een kwestie van groot kapitaal richting arbeid. We zijn er allemaal eigenlijk.
Maar er zijn lusten en lasten, die zijn niet goed verdeeld.
Nee.
Maar daar kun je eigenlijk niet goed beleid op voeren als je ontkent dat immigratie gewoon bestaat.
Nee,
als je zegt van, nou ja, het is er niet of de grens zit potdicht. Ja, dan wordt het ook moeilijk om het te reguleren.
Nou, je kunt het wel reguleren, maar dat gaat niet per se via migratiebeleid. Ja, dus die lasten komen natuurlijk over voornamelijk terecht bij de lage verdienenden die economisch niet van immigratie profiteren. Maar die ook natuurlijk in de plekken, de wijken wonen, waar soms inderdaad problemen zich accumuleren. Waaronder ook veel ex-migranten overigens. Maar de laagste inkomens profiteren nauwelijks van migratie economisch. Maar worden wel met de sociale verandering geconfronteerd. Voor sommige mensen is dat positief, voor andere mensen is het heel negatief. Maar dat moet je erkennen. Natuurlijk kun je daar iets aan doen. Maar dat gaat niet primair via immigratiebeleid. Het gaat primair via wat voor regels je stelt aan werk. Dat je bijvoorbeeld probeert te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit. Dat je het huisjesmelkenfenomeen aanpast. Er is ook een rapport van Emiel Roemer commissie geweest een aantal jaren geleden die allerlei aanbevelingen heeft gedaan. Maar dat betekent dat je als overheid bereidwillig moet zijn die werkgevers meer te controleren. Die arbeidsinspectie op te tuigen. Die uitbuiting tegen te gaan. Van zowel legale als illegale arbeid. Dus, maar dat betekent dat, dat is niet alleen maar migratie, het is meer in het algemeen hoe wij omgaan met laaggeschoolde arbeid in Nederland. Dus je zou arbeidsbescherming moeten verbeteren. En als je kijkt naar wonen, huurbescherming verbeteren.
Kortom, allemaal dingen die er ooit prima waren, weer beter installeren. Nou heb jij daar tegenover die formerende partijen gestaan. Wat is je verwachting?
Gezeten. Ja.
Gezeten. Oh, je mocht zitten natuurlijk.
Ja, ik mocht nog wel zitten, ja.
Ik zie je zo staan met een stok en een kaart en een PowerPoint.
Nee. Wat was je vraag, sorry?
Nou ja, wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Wat verwacht jij dat er qua beleid de komende jaren, ja, of die regering er komt? Je hebt misschien iets van de chemie gevoeld, maar daar zou ik je dan niet naar vragen.
Nou ja, ik bedoel, het is van niemand een geheim dat, denk ik, als het over PVV en VVD gaat, alle bal op asiel is.
Maar denk je dat het iets gaat veranderen?
Dat hangt er vanaf of deze regering er komt of niet in de huidige samenstelling. Kijk, juridisch zijn de mogelijkheden om asielmigratie op korte termijn in te perken eigenlijk uitgeput. We hebben ons gewoon te houden aan EU-wetgeving, allerlei internationale verdragen waar we onderdeel van zijn. Dus we kunnen eigenlijk niet veel meer doen. Deze regering kan geluk hebben dat het aantal asielzoekers gewoon heel erg gaat afnemen de komende jaren. Dat kan nog geclaimd worden als...
Zie je, dit hebben wij gedaan.
Ja, maar als er Oekraïne onder de voet wordt gelopen door Rusland, dan kunnen we onze borst nog nat maken. Dus dat soort dingen hebben ook weer beleidsmatig met elkaar te maken. Maar wat ik verwacht is, en dat hebben we vandaag eigenlijk gezien, wat dat betreft interessant dat we elkaar nu spreken, is de aankondiging van een soort noodtoestand over asiel. En daarmee wil men de facto eigenlijk de rechtsstaat tijdelijk buiten werking stellen. Eigenlijk mag je dit soort dingen alleen maar doen in uitzonderlijke situaties. Een noodstand uitroepen, zoals oorlog of natuurrampen. En omdat het eigenlijk onmogelijk is, en die boodschap heb ik ook wel afgegeven, van ja, juridisch kan je eigenlijk niks meer. We hebben ons gewoon te houden op het recht aan asiel. Iedereen die asiel aanvraagt, moet die procedure in. We hebben in Nederland te maken met een opvangprobleem, omdat we na de Syrische crisis in 1915-16 die capaciteit heel snel hebben afgebouwd, waardoor we geen buffer hebben, waardoor eigenlijk die hele keten verstopt is. We hebben enorme wachtlijsten. En dat is eigenlijk het probleem waarmee we nu kampen. De gebrek aan doorstroom door gebrek aan capaciteit. We hebben heel veel IND-medewerkers ontslagen. Het is nogal een gespecialiseerde arbeid om asielgevallen te beslissen. En we moeten al die mensen nu weer opnieuw opleiden. Dus men kan het eigenlijk helemaal niet oplossen. En dan de enige manier om een daad te stellen is die soort noodtoestand af te kondigen. Dat lezen we vandaag in het nieuws. Dit wordt bijna zeker teruggefloten door de rechter. Omdat mag helemaal niet. En dat is dan, en daar ben ik eigenlijk bang voor, is dan een argument om te zeggen van, nou ja, Het is weer de schuld van de rechters. Er wordt dan openlijk getwijfeld aan de rechterlijke macht die dan links zou zijn of activistisch of pro-migratie. Terwijl het enige wat ze doen is, wat de uitvoerende macht doet, toetsen aan het Europese recht, waar wij ons aan hebben te houden. Dus de regering wordt vrijwel zeker teruggefloten als ze inderdaad die stap nemen. Je mag dit alleen maar doen in uitzonderlijke omstandigheden. Italië heeft het recent gedaan toen ze een verviervoudiging hadden van het aantal asielzoekers. Maar dat ontslaat nogmaals een staat niet van de plicht om alsnog asielverzoek in behandeling te nemen. Maar dit kan alsnog dan een argument worden om te zeggen, nou, dan moeten we maar uit de EU stappen. Dan moeten we die verdragen maar opzeggen. Dus migratie, hè, de zogeheten strijd tegen asielmigratie, kan een excuus worden om wederom de bijl te gaan zetten aan die rechtsstaat in internationale verdragen. En dat is mijn grootste angst bij de opkomst van extreem rechts.
Dus het is een explosief mengsel nu. Eigenlijk om een probleem van, als je dat boek leest, dat helemaal niet zo groot is als het lijkt.
Kijk eens, vluchtelingenmigratie gaat met hele sterke pieken en dalen. Dus daarom is het ook heel aantrekkelijk materiaal. Dus het leidt altijd, asielmigratie, als er inderdaad ergens een conflict uitbreekt, en leidt het vaak tot een hele sterke piek van die migratie op bepaalde plekken waar mensen oversteken of waar mensen terechtkomen. In Nederland, Ter Apel. Dus een hele geconcentreerde problematiek. Als dan wij eigenlijk de zaakjes niet goed op orde hebben, ja, als we die buffercapaciteit hadden gehandhaafd, hadden we helemaal geen asielcrisis gehad nu. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben heel veel IND's de laan uitgestuurd, heel veel opvang afgeschaald, waardoor we nu opeens niet met een relatief beperkte toevloed om kunnen gaan. Het is niet zo dat de huidige asielzoekers aantallen historisch ongekend zijn. Maar omdat we, ja, een managementprobleem eigenlijk, we hebben het niet goed ingericht.
Een gecreëerd probleem. Het was een groot genoegen om je hier te ontvangen. Deze podcast heet Het Uur. We hadden het eigenlijk Het Anderhalf Uur kunnen noemen. Dan hadden we nog langer kunnen praten. Maar het was me een groot genoegen om ja, een ander licht te horen op zoveel zaken.
Graag gedaan.
Dus dank je wel dat je hier wilde zijn.
Ja.
Dank je.
Graag gedaan.
En dat was Het Uur voor deze week. Volgende week is er weer een uur. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.